Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Leendert, het is reces. En volgens mij heb jij deze week bijna niets hoeven doen.
Ik heb bijna niets hoeven doen. Ik voelde me er zelfs schuldig over. Dinsdag ben ik wel naar Den Haag gegaan.
Ja,
ik kreeg namelijk een appje. Nou, er is een overleg over vluchtelingen. Die is normaal op woensdag, maar het was Koningsdag. Dus die was op dinsdag gepland. En daarna zou er een klein uitloopje zijn. En dan zou het nog even bijgepraat worden door staatssecretaris Van den Burg. Ik ging naar Den Haag. Spulletjes netjes gepakt in de Tweede Kamer. Op naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ik sta daar. En de mevrouw bij de receptie wist helemaal niks van een oploopje. Dus appje naar de persvoorlichter. Sorry Leendert, had ik je moeten laten weten, maar het is afgelast.
Gaat
dus
helemaal niet door.
Ik ben dus deze week wel in Den Haag geweest, maar eigenlijk voor niets. En ik voelde me ook een beetje schuldig over. Want ik sta een soort stand-by tijdens het reces. Sofie heeft vakantie. Ik voel me een beetje schuldig erover, maar nog een beetje. Ik heb ook rondgebeld, want er moet natuurlijk gesproken worden over de miljarden. Het gat die opgelost moet worden voordat de voorjaarsnota naar buiten komt. En de oppositie mag nu mee gaan praten, maar dat gebeurt ook deze week niet. En ik heb een beetje het gevoel dat heel Den Haag na 2 jaar coronatijd bijna altijd terugkomen in het reces. Nu even dacht, we gaan even genieten van dit reces.
Het vorige reces. Vroeger in een reces had je natuurlijk gewoon, ja, dan zeiden ze hebben vrij, maar dan gaan Kamerleden op werkbezoek.
Ja, dat gebeurt nog wel. Een aantal Kamerleden was wel op, die hebben wel werkbezoeken gehad.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat het wel echt even uitblazen was voor een hoop Kamerleden. Want vorige reces brak de oorlog in Oekraïne en net daarvoor uit. En toen was het op maandag al een debat over de oorlog. En daar werd het reces door onderbroken. Maar dit keer is het heel rustig.
Ja, het reces daarvoor hadden we natuurlijk net de lockdown van corona.
Ja.
Laat ik toch even zeggen dat dit Nieuwsroom Den Haag is. Van vrijdag 29 april. En je hoort Leendert Beekman en Mark Beekhuis. En je gaat ook horen Suzanne Kreuger van GroenLinks, Tweede Kamerlid. Want die is er ook bij vandaag. Hallo.
Goedemorgen.
Ook zo'n rustige week gehad of toch nog een klein beetje gewerkt?
Nee, ik ben gisteren de hele dag naar Ter Apel geweest. Naar het asielzoekerscentrum daar. Aanmeldcentrum moet ik zeggen. Ik was met de trein. En vervolgens op station Meppel met de AZC-bus. Dat is best wel apart. Dan kom je aan op het station. En dan staat er dus een bordje voor het AZC met een bus met ook maar 1 halte. Die rijdt alleen maar tussen het station en het asielzoekerscentrum. En ik stap dus in de bus met mensen die vervolgens, ik ook tijdens dat hele werkbezoek eigenlijk al die stapjes zag doorlopen langs de balie en de loketten om hun aanmelding te doen voor een asielprocedure. Ja, een indrukwekkende dag.
Ja, hoe ligt het erbij?
Ja, nou, er was natuurlijk vorige week heel veel te doen over die tenten. Hè, waar eigenlijk de nachtopvang voor mensen die dus aankomen en dan dat formulier invullen. En dat duurt allemaal even. En die eerste paar dagen, dan zitten ze in een soort nachtopvang. En daar was niet genoeg plek, waardoor er eigenlijk veel te veel mensen in tenten op dat terrein lagen. En de burgemeester het had over ons Nederlandse Lampedusa. Die tenten waren nu opgeruimd. Die zijn toen eigenlijk met stel en sprong vorige week maandag volgens mij moesten die afgebroken worden. En daar kon ik ook verder rest niet bij komen. Dat zat eigenlijk op een soort beetje ander stukje terrein met een hek ertussen. Dus dat heb ik verder rest niet gezien.
Maar dat wordt zelfs afgeschermd voor Kamerleden die op werkbezoek komen. Of zie ik dat dan weer te hard?
Ja, dat... Ja, het is het lag zeg maar eigenlijk op een stuk terrein wat niet helemaal bij het AZC hoorde volgens mij. En in ieder geval, ik heb door een hek ernaar gekeken, maar het waren gewoon tenten die afgebroken werden. Dus was denk ik ook niet heel veel aan te zien verder rest. Maar goed, die hele situatie is natuurlijk. Ja, het draait eigenlijk allemaal om dat die capaciteit zo krap is gemaakt. En er de doorstroom niet loopt. Hè? Want eigenlijk is het idee, je bent maar kort in Ter Apel en dan stroom je door naar andere plekken. En met name mensen naar andere asielzoekerscentra in de rest van Nederland. En vanuit die centra, op het moment dat je dan een status hebt, dus een officiële verblijfsvergunning, dan ga je door naar de gemeente waar je voor de rest gaat wonen.
Ja.
En die doorstroom loopt allemaal niet, waardoor eigenlijk het heel vroeg in die keten helemaal vastloopt. Waardoor ze toen ik er was eigenlijk met een beetje stress waren. Want er kwam een vlucht met Afghaanse evacuees binnen. Dus mensen die voor ons gewerkt hebben in Afghanistan en die geëvacueerd werden. En die moesten er ook nog bij. En het was allemaal de vraag, maar gaat dit allemaal passen vannacht? En dat is natuurlijk wel gek. Dat het deed me in die zin op een gekke manier denken. Tijdens corona ben ik ook wel op werkbezoek geweest bij ziekenhuizen met IC's. Hè, waar er continu die spanning was van, oh, hebben we genoeg bedden? En dat er diezelfde sfeer hier heerst. Terwijl je denkt, ja, maar dit is iets wat we echt gewoon kunnen plannen en organiseren. Maar dan moet je dat wel doen.
Is er sprake van een vluchtelingencrisis?
Nou, er is vooral sprake van dat we eigenlijk het structureel niet goed regelen. Waardoor er te weinig capaciteit is. Waardoor je dus continu dat gevoel hebt van, oh, past het wel? Maar dat gaat eigenlijk over... uiteindelijk gaat het erover dat sommige gemeentes nemen heel veel mensen op en sommige gemeentes eigenlijk niet.
Ja, wat ook wel interessant hieraan is, is dat het heeft aan de ene kant heeft Ter Apel niets met de vluchtelingen die nu uit Oekraïne komen te maken. En aan de andere kant heel erg veel. En dat hebben we vorige week ook in het Kamerdebat gezien. Want Precies. Er is een verschil tussen een asielzoeker, hè, iemand die nog een status moet aanvragen, en de status waarmee mensen... In de status die eigenlijk de mensen uit Oekraïne al hebben. En die hoeven dus in Ter Apel geen asiel aan te vragen. Maar omdat er mensen zijn die wel al een status hebben gekregen, maar de doorstroom in de verschillende centra te traag gaat. Mm-hmm. En dat ook gemeenten...
Leg het helemaal uit.
Ja. Nou ja, omdat ook gemeenten nu een keuze... Want iemand die een status heeft een huis nodig.
Ja.
Maar statushouders uit Afrika of uit Syrië, Afghanistan... Die worden met minder open armen ontvangen dan de mensen uit Oekraïne. En die doorstroom, dat is eigenlijk al veel langer een probleem. Maar dat is nu ineens veel inzichtelijker geworden. En dat is eigenlijk het gekke eraan. Hè? Want nu in Ter Apel, wat we nu dus zien en wat we horen... dat is een probleem die toch al veel ouder is.
Ja, nee, kijk, het probleem is eigenlijk dat... op dit moment zijn er 50.000 plekken vrijgemaakt voor Oekraïners. Echt fantastisch, heel mooi, op stellensprong, 50.000 plekken. Alleen er staan ook best heel veel plekken van leeg. En ondertussen hebben we dus voor die Afghanen, die evacuees mensen die voor ons gewerkt hebben... dan is maar de vraag of er een bed is en hoe we dat allemaal regelen. Dus er is eigenlijk een keus gemaakt om die Oekraïners helemaal apart te houden van alle andere mensen in die asielketen die gewoon recht op opvang hebben.
Daar zegt staatssecretaris Van den Burg heel duidelijk over. Dat komt omdat ze ook andere rechten hebben. Geen asiel aan te vragen in een asielzoekerscentrum. Dus Ter Apel, daar hoeven ze helemaal niet te komen.
En dat klopt, ze hoeven ook niet naar Ter Apel. Maar het gaat er natuurlijk om, alle mensen die recht op opvang hebben. Het gaat om recht op opvang. Je hebt recht op een bed. Je hebt recht op dat je kinderen naar school kunnen. Je hebt recht op gewoon medische verzorging krijgt. Dat recht op opvang is hetzelfde voor iemand die hier asiel aanvraagt of een evacuee uit Afghanistan. Die hebben overigens, die mensen uit Afghanistan krijgen heel snel een status. Dus die hebben dan eigenlijk helemaal het recht om hier gewoon in Nederland te zijn. Voor een periode in ieder geval. En eigenlijk wat we gedaan hebben is, omdat die verschillende groepen vanuit verschillende, je zou kunnen zeggen, juridische wegen aankomen. Hè, die Oekraïners via één route, de Afghanen via een andere en andere asielzoekers weer iets anders. Heeft nu de staatssecretaris het geknipt en er gewoon twee totaal gescheiden werelden van gemaakt. En dat is wel heel raar.
Want ik heb u dit in de Kamer ook horen vertellen namens GroenLinks.
Ja.
En daar zei de staatssecretaris, het is ook zo, dit zijn niet zogenaamde juridische mensen met juridisch verschillende status. Dat hebben ze ook daadwerkelijk.
En ze hebben ook daadwerkelijk verschillende juridische status. Ze hebben alleen allemaal recht op opvang. Dus waarom zou je niet met gemeentes één plan maken voor de opvang van mensen? En dan zeg je, we hebben opvangplekken nodig. En dan kijk je, komen er allemaal Afghaanse evacuees binnen. Nou, dan gaan we zorgen dat die ergens terechtkomen. Of er komen nu allemaal Oekraïners binnen. Gaan ze zorgen dat die ergens terecht kunnen. Maar in ieder geval,
waarom zou dit op het ogenblik zo uit elkaar geplukt worden? Dat het niet één plan is voor alle mensen. Wat kan het theorie daarachter
zijn? Merkt dat het draagvlak voor Oekraïners, opvang voor Oekraïners, veel groter is, lijkt dan voor andere groepen.
Een vorm van racisme, wat er dan onder zou zitten.
Ah, dat is een heel groot zwaar woord. Maar in ieder geval een vorm van dat mensen het voelen hebben van... nou, oké, het is oorlog in Europa en we moeten acuut nu regelen dat mensen opgevangen worden. En dat is ook iets heel moois en dat vind ik ook iets heel, heel krachtigs. Alleen zijn er natuurlijk ook een heleboel andere stromen vluchtelingen. En voor Oekraïners is het nu zo geregeld. Hè, als je binnenkomt, ik ben op Amsterdam Centraal geweest. Daar komen de treinen, hè, dan komt een trein uit Berlijn en daar zitten Oekraïners. Dan ga je naar een punt op het Centraal Station. En dan word je opgevangen en dan wordt er gebeld naar Zeist. Hè, we hebben hier een paar gezinnen. Oké, waar kunnen die terecht? En dan staat er een bus klaar en dan word je naar die plek gebracht. Ja. Dus dat is eigenlijk helemaal supergoed geregeld. Alleen waarom hebben we nou niet in dat punt in Zeist... dat net zo goed is van... oh, we hebben nu een aantal Afghanen die binnenkomen... waar we plek voor moeten hebben. Of een asielzoekerscentrum in, nou noem eens wat, Zevenaar loopt over. Dat je eigenlijk gewoon die hele coördinatie bij elkaar brengt. Dat is mijn punt.
Ja, maar het verschil is toch ook dat op het moment... Op het moment dat je uit Afghanistan komt... Hè, om even dat voorbeeld te gebruiken... dan moet je naar... een AZC toe, in afwachting op een status. En als je die status hebt, kan je bijvoorbeeld een huis krijgen... om te gaan wonen. Iemand uit Oekraïne hoeft niet in een asielzoekerscentrum... op een status te wachten. Dus die heeft daadwerkelijk, juridisch gezien... ook een andere uitgangspositie.
Ja, maar... dus het feit dat je je moet melden in Ter Apel... en in ieder geval het beginnetje van die procedure daar moet doen... daarna heb je net zo goed een bed nodig... en opvang nodig. Dus die type locaties, hè, wat je daarna aanbiedt, zijn heel vergelijkbaar.
We hadden u eigenlijk uitgenodigd om te praten over Russisch gas. Dit is heel interessant. Daar wil ik zo naartoe. Ik wil nog één vraagje naar aanleiding van iets wat u net zei stellen. U zei, we hebben die begroting allemaal zo gemaakt, of de planning zo gemaakt, dat het heel krap is. Dat als er één meer komt dan we dachten, dat het meteen een probleem kan zijn. Is daar iets, begint daar al iets te schuiven te goede? Of is dat gewoon, gaat dat wel gewoon door, ondanks dat het zo krap blijkt elke keer?
Nou, ik denk dat dat ook een bewust beleid is geweest de afgelopen 10 jaar.
Maar zit daar nu al verbetering in, nu de oorlog een paar weken bezig is?
Nou, ten aanzien van de Oekraïne zeker. Hè? Ik bedoel, daar is gewoon gezegd van... volgens mij heeft de staatssecretaris dat letterlijk in de Kamer gezegd... van mensen moeten gewoon opgevangen worden. Ja. En als daar meer geld voor nodig is, dan is er meer geld voor nodig. En gemeenten krijgen dat ook gecompenseerd. Dus gemeentes maken zich wel zorgen van... krijgen we echt alle kosten terug? Maar goed, ik denk dat dat wel goed geregeld gaat worden. Het is natuurlijk voor die andere groep, voor zeg maar de reguliere asielzoekers... daar lijkt toch ook wel. Er zit ook nog wel een soort beleid dat je het eigenlijk ontmoedigt door het heel krap te plannen. En dan daarna te zeggen: oh, het is een enorme crisis. Als je kijkt naar aantallen, zitten we echt gewoon weer op een niveau van 2015, 2016. Dus het is ook als je eerst heel veel capaciteit maakt en vervolgens het eigenlijk allemaal weer weg gaat bezuinigen. Ja, dan heb je daarna die capaciteit niet.
Ja, dat is logisch.
Ja, dus eigenlijk wordt er al heel lang gezegd door mensen... van je weet nooit wanneer er een internationale crisis op je afkomt. Dus zorg nou dat je eigenlijk een basis hoeveelheid bedden hebt... en daarboven gewoon een flexibele hoeveelheid die je makkelijk kan opschalen. En dan hoef je niet zo overvallen te worden.
Ja, het klinkt een beetje naar hoe het gaat ook met de vaccinatielocaties. Die worden ook steeds afgebouwd, gauw ze niet meer nodig zijn.
Nou,
door naar het Russisch gas. Anders vergeten we dat helemaal, raakt het uit het zicht. Wat op zich, vorige week, ik denk dat u enigszins tevreden hebt geluisterd... naar onze minister-president. Die zei, we gaan het doen. We gaan het voor het eind van het jaar stoppen met Russisch gas. Hoorde u dat ook of hoorde u toch weer nuances die ik er niet bij vertel?
Ik las vooral veel nuances in de Kamerbrief. Mm-hmm. Een paar dingen daarover. Kijk, het eerste is onafhankelijk worden van Russisch gas... is niet per se hetzelfde als stoppen met Russisch gas. Onafhankelijk worden betekent dat als Poetin de gaskraan dichtdraait... of als er iets gebeurt, dat we alternatieven hebben. Stoppen betekent daadwerkelijk contracten verbreken of een boycott. Dat wij zelf in ieder geval iets doen waardoor die gaskraan dichtgaat. En wat ik in de Kamerbrief... gaat heel erg over onafhankelijk. Dus het gaat heel erg over het vervangen van gas met ander gas. Dus we gaan bijvoorbeeld grootschalig LNG... dus vloeibaar gas importeren uit andere gebieden.
Ja, er komt speciaal een terminal naar Groningen... om daar voor de kust een soort drijvend apparaat... wat LNG kan aannemen.
Ja, precies. Maar ondertussen vraag je je wel af van wat we eigenlijk doen is dus heel veel ander fossiel importeren. Maar of we nou daadwerkelijk zeg maar die contracten gaan stoppen en daadwerkelijk echt een boycott komt, dat is vind ik de brief te onduidelijk.
Dat zegt hij nog niet, nee.
Ik heb vorige week minister Jetten heb ik ook gevraagd, is dit nou een ambitie? Is dit een streven? En dan kreeg ik terug, ik heb het tot 3 keer toe gevraagd, zei hij, we streven ernaar. Een harde ambitie wordt niet uitgesproken. Het is echt... Het doel is om aan het eind van het jaar niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Maar of dat daadwerkelijk, dat er een harde lijn in het zand wordt getrokken, of een lijn in het zand wordt getrokken, dat hoorde ik niet.
Nee, precies. En dat is precies onze zorg. Dat je denkt, uiteindelijk lijkt het dat we het vooral aan de markt overlaten. Dus je zorgt eigenlijk dat je alternatieven hebt. En dan vervolgens, kijk, die gasmarkt, dat is een soort Europese markt, ook heel anoniem, met allemaal grote spelers, allemaal handelshuizen, die gewoon zeg maar gas inkopen en het dan weer, weet ik veel, 30, 40 keer verkopen. En op die manier is het heel moeilijk te traceren waar gas nou eigenlijk, dat molecuultje bij wijze van spreken, nou daadwerkelijk echt vandaan komt. En of het dus...
En dat
dus
komt toch gewoon door die pijpleiding langs Nord Stream en zo?
Nee, tuurlijk, de fysieke stroom.
Dan weet je dat Russisch gas is als het uit die pijp komt.
Ja, alleen of jouw contract, wat jij afneemt, zeg maar, daar zitten wel, weet ik veel hoe.
Als je nog een paar keer overslag op tussen.
Ja, en dat wordt eigenlijk de hele tijd weer verhandeld. Wat het risico is dat wij allemaal LNG gaan importeren. Dus dat vloeibare gas uit andere gebieden. En dat je het vervolgens eigenlijk aan de markt laat om te kiezen van, koop ik dat LNG of koop ik dat Russische gas, bij wijze van spreken?
Nou, kan er een overheid dat... wat kan een overheid hier aan doen?
Dan heb je gewoon echt een boycott nodig. En dat is natuurlijk waar wij de hele tijd op aandringen. Van, je moet echt gewoon zorgen dat we het liefst een Europese... een boycott krijgen van gas, olie en kolen. Omdat je echt dat stevige signaal wil afgeven.
Zit dat er inmiddels in? Ik bedoel, als je hoort dat in Hongarije ze zelfs bereid zijn om desnoods in roebels te betalen, ook al vindt de Europese Commissie dat niet goed. Nederland zegt steeds, we moeten met heel Europa samen optrekken. Dat begint hier al een beetje uit elkaar te vallen.
Nou, je ziet nu op olie het wel echt schuiven. Hè? Duitsland nu ook gezegd heeft van we moeten gewoon echt met olie stoppen op hele korte termijn. Eerst had Duitsland volgens mij einde van het jaar gezegd voor Russische olie. Nou, Nederland is ook een hele grote speler op Russische olie. 4e plek na Duitsland, China en Italië. Was gisteren onderzoek naar buiten dat wij 5,6 miljard euro aan Russische olie importeren in de Rotterdamse haven. En olie is wel interessant omdat we daar, zeg maar, relatief de Russisch Poetin hard mee raken. Dat het een belangrijke inkomstenbron is.
Gas is belangrijker voor ons en olie belangrijker voor Moskou.
Ja, en voor olie zijn er eigenlijk weer meer alternatieven, zou je kunnen zeggen.
Oh ja.
Dus ja, die olieboycott, daar worden nu wel, echt stappen richting gezet. Mm-hmm. Maar is het voor ons betreft heel belangrijk dat Nederland daar ook heel, heel duidelijk in is. Dat wij dat ook willen. En dat wordt mij, ook uit de Kamerbrief, is nog wel heel veel. We gaan onderzoeken wat de impact is. We gaan kijken wat het allemaal betekent, achtige tekst. En Duitsland heeft nu gezegd van nee, dat willen we echt snel gaan doen.
Maar dat is interessant, want tot nu toe liep Nederland steeds zo voorop. En was Duitsland degene die met de hakken in het zand zat? En nu beschrijft u eigenlijk dat de rollen zijn omgekeerd.
Ja, wel, dus die stap van Duitsland is pas een paar dagen oud. En die Kamerbrief is nog van daarvoor. Hè? Dus
jawel.
Het is eigenlijk de vraag nu wat Nederland gaat zeggen.
Gaan we haastje over, gaan we nog weer overbieden.
Nou ja, en met dus dat Rotterdamse haven zo'n belangrijke speler is. Maar goed, er lag vanochtend antwoord op spoedkamervragen over een bepaald schip wat hierheen op weg is. En dan schrijft het kabinet van nee, wij kunnen niet dat schip weigeren. Want dat, juridisch kan dat niet. En dat geeft dus ook weer aan van je hebt echt die boycott nodig. En dat is wel de stap die gewoon de druk gaat zetten.
De vraag is dan wel, wat is zo meteen het alternatief? Er zijn meerdere partijen in de Kamer die zeggen laten we zo snel mogelijk van het Russisch gas afgaan. VVD zegt dan bijvoorbeeld, laten we gaan boren in de Noordzee.
Groningen zeggen, oh nee, gelukkig.
Nou, dat valt dus ontzettend op, is eigenlijk de fossiele reflex, noem ik het maar even. Dat de eerste reactie is toch vooral om fossiel, je gaat stoppen met Russische olie, kolen en gas, om fossiel met fossiel te gaan vervangen. En dat is eigenlijk, als je kijkt gewoon ook naar de andere grote crisis waar we in zitten, de klimaatcrisis, is dat natuurlijk totaal onverantwoord.
Is dat ook niet het snelste? Ik bedoel, een windmolen neerzetten, dan moet je een heel park aanleggen, kabels uitrollen over de zee, dat lijkt me een enorm project.
Ja, energiebesparing is het allersnelste.
Ja, dat is waar. En, de temperatuur in het gebouw is 1 graad verlaagd. Naar 21 graden, moet ik zeggen. Dus het is nog steeds best wel warm hier.
Van 22 naar 21?
Ja, dat stond in een mailtje wat we rondgestuurd kregen. Dat doe ik thuis echt niet.
Dan hebben we nog een lange weg te gaan.
Nog, ja, dan kunnen we al 4 graden af.
Er zijn een hoop mensen die... Want ik hoor Partij voor de Dieren zegt het ook. We moeten gewoon echt van het gas af. En niet meer gas. En niet fossiel voor fossiel. Maar die energietransitie. Die energietransitie is nog onderweg. Heel veel mensen moeten hun huis nog isoleren. Huurbazen die niet naar dubbel of triple glas toe willen. Mensen die zich een ongeluk stoken. Daar moet je ook een goed antwoord voor hebben. Want die gasrekening maar laten oplopen. En met de koopkracht
zeker,
en de inflatie.
Eens. Dus we moeten juist ook zeg maar de maatregelen nemen waarbij je de mensen die nu heel hard geraakt worden door die hoge prijzen eigenlijk beschermt. Maar energiebesparing als maatregel heeft ook een prijsdempend effect, omdat je natuurlijk gewoon eigenlijk de vraag terugschroeft. Dus het is en de maatregel waar je het op korte termijn eigenlijk heel veel van, waar je gewoon letterlijk zorgt dat je minder olie, gas en kolen afneemt. En dat is misschien ook wel in die Kamerbrief met de plannen van hoe gaan we nou om met Russisch fossiel. Vond ik vooral dat er heel weinig eigenlijk een soort crisisstand uitsprak van oké, dit is echt, we hebben oorlog in Europa. We moeten nu snel van het Russisch olie, kolen en gas af. Wat zijn nou de stappen en hoe gaan we zorgen dat we eigenlijk juist met energiebesparing en een enorme versnelling van duurzame energie dit ook gebruiken om het op een manier te doen dat we niet die andere crisis keihard aanwakkeren. En dat is natuurlijk wel het risico met alle investeringen die je nu extra gaat doen in fossiel. Daar zit je heel erg lang aan vast. En dat zijn zeg maar, dat heet dan een lock-in. Dus als je nu een heel terminal gaat bouwen voor import van LNG. Ja, dat heeft een afbetaaltermijn.
Ja, dan blijven we het ook gebruiken.
Precies. Dus je wil eigenlijk nu de keuzes maken die gewoon ook passen in je klimaataanpak. En als ik nu zie, in India zijn op dit moment temperaturen van 45 graden.
Ja, 50 las ik.
Van 45 tot 50, gigantische hittegolf. Dat is klimaatverandering in praktijk. En nu eigenlijk keuzes maken die ons vastzetten in fossiel, zou gewoon ongelooflijk zonde zijn.
Er was aan het begin van de oorlog, toen hadden we het ook al meteen op dag 1 over, laten we maar stoppen met Russisch gas. Spraken even van, nu gaan ook de energierekeningen omhoog. We gaan de mensen helpen, misschien ook wel met isoleren. En dat kunnen we betalen, want de energiebedrijven maken enorme winsten dit jaar. Nou, dat zal zeker zijn. En die overwinsten, zoals dat in het Tweede Kamerdebatten werd genoemd, die gaan we extra hoog belasten.
En volgens mij was dat een plan van de SP, hè?
Daar hoor ik helemaal niks meer van. Is dat gestrand of is dat nog steeds ter discussie?
Nee, wij hebben dat ook voorgesteld. En dat ging eigenlijk ook overigens bij de grote olie- en gasbedrijven. Die maken ook gigantische winsten. Om dus dat heet windfall profit tax. Dus dat je eigenlijk de overwinsten die je maakt door een uitzonderlijke situatie, wat dit natuurlijk is, dat je die extra belast. Er is ook in Europa over gesproken. Maar goed, dat is niet, zullen we maar zeggen, de route die dit kabinet per se opdenkt.
Nee, maar is het helemaal van tafel? Of is dat iets, want er wordt bijvoorbeeld binnenkort gesproken met de coalitie en de oppositie over hoe we de komende jaren doorgaan met de begroting. Is dat dan iets wat dan toch nog zo ergens op een hoek van de tafel ligt? Of is dat echt al over het randje gekukeld?
Dit is wat ons betreft zeker. Maar het is wel iets waarvan ik denk dat het ook wel echt Europees zou moeten. Omdat je, kijk nou bijvoorbeeld naar Shell. Hè, dat is nu gewoon in Engeland hoofdresidentie. Dus heel veel van die bedrijven. En dat is ook wel het lastige eigenlijk op dit moment. Dat je ziet, die Europese energiemarkt is zo verweven. En we hebben eigenlijk zoveel van onze ook belangrijke energieinfrastructuur is in buitenlandse handen. Dat je echt wel dit Europees moet aanpakken om te zorgen dat je zulke soort maatregelen kan nemen. Zoals ook bijvoorbeeld, er is heel veel discussie nu over opslag vullen, hè, de gasopslagen vullen. Maar goed, onze belangrijkste gasopslag in Nederland is in Bergermeeropslag bij Alkmaar. Dat is in handen van een bedrijf uit Abu Dhabi, als ik het goed zeg. Waarbij dan 40% van die opslag ook nog eens door Gazprom wordt gebruikt. Ja, zo zie je dat.
En Gazprom wil dat niet, hè? Want dat is natuurlijk een Russisch belang om hier niet te veel gasvoorraden te hebben.
Precies, dus dan is nu de discussie, hoe ga je zorgen dat je eigenlijk wel die gasopslag gevuld krijgt? Daar willen ze nu dan ook nog eens met subsidies gaan werken. Maar dan is er dus ook het risico dat we eigenlijk Gazprom, hè, als Gazprom nu zou zeggen, oh, ik ga het toch vullen, dan zouden ze bij wijze van spreken daar subsidie ook nog eens voor kunnen krijgen. Wat natuurlijk absurd is. Dit wordt ook een belangrijke discussie in de Kamer. Van hoe zorgen we nou dat we dit soort kritieke energieinfrastructuur, dat dat niet op deze manier in handen van Gazprom is. Waardoor ze en er de markt mee kunnen manipuleren. En dat op het moment dat je het echt nodig hebt, je afhankelijk van ze bent.
Het klinkt in bijna elke zin die ik vandaag hoor, alsof wij ons als Nederland redelijk actief heel kwetsbaar hebben gemaakt. We waren een land wat heel veel kon hebben. Maar we hebben het zo gemaakt. Met de asielzoekers hadden we het net over. Maar dat geldt hier ook weer. Dat we het zo georganiseerd hebben dat we steeds kwetsbaarder zijn geworden.
Ja, ik denk zeker op energie hebben we heel actief op een gegeven moment. Wou men de gasrotonde. En dan. Wij hebben natuurlijk ook een soort idee van ons landje als altijd een belangrijke doorvoerhaven. Een belangrijk soort van. Hoe zeg je dat? We zijn gewoon een spil in fossiele energie. Ja. En dat is super kwetsbaar, want we gaan de komende jaren moeten we van fossiel af tot 2040. Dus je moet echt je economie herzien, zodat we die kwetsbaarheid kwijtraken. En daarom is ook juist zelf energie opwekken, zon, wind, geothermie. Dat zijn bronnen, die heb je zelf in de hand. Ben je niet afhankelijk van dat soort buitenlandse spelers.
Maar we zijn ook heel lang een gasstaatje geweest. En dan komen we toch even bij Groningen uit.
Ja.
Op het moment dat de nood echt heel hoog is, en er is gezegd, Groningen gaat dicht, tenzij de nood heel hoog is, dan moet Groningen open blijven. En ik kan me, die energietransitie, dat is vaak ook de kritiek op GroenLinks. En we hebben dat gezien bij een tweet van uw collega-Kamerlid Laura Bromet. Die zei van, ze had een tweet over de Tesla vol. In ieder geval met de zonnepanelen de Tesla had getankt. Of hoe noem je dat eigenlijk? Opgeladen.
Opgeladen, ja.
Mm-hmm. Nou, er kwam heel veel kritiek kwam daarop.
Geen Tesla hoort trouwens.
Oh, nou ja, daar ligt
het.
Maar op die tweet, dat was een beetje de kritiek van. Het is makkelijk praten als je een warmtepomp kan betalen. Of een eigen huis hebt die goed geïsoleerd is. Maar is dit voor de kleinere beurs die hard getroffen worden door deze energiecrisis, is dit op korte termijn een oplossing? En Groningen zou dat natuurlijk wel kunnen zijn.
Ja, maar wacht even. Kijk, of je de energietransitie betaalbaar maakt voor mensen is een politieke keuze. En laten we wel wezen, dat is gewoon niet de keuze geweest van de afgelopen, X-kabinetten Rutte. Die gewoon ervoor gekozen hebben om het niet op een manier te doen dat het eerlijk en betaalbaar voor gewone mensen is. En dat kan wel. En dat zit in allerlei dingen. Zorg dat mensen gewoon een lening kunnen krijgen of subsidies kunnen krijgen om hun huis te verduurzamen.
Maar dat kan toch?
Zorg dat elektrische auto's betaalbaar worden.
Bij de gemeente kan je eigenlijk al sinds 2017 kan je bij de gemeente een subsidie aanvragen. Dat is er twee. Maatregelen neemt.
Ja, precies. Maar goed, dat is alweer best een obstakel. Want dan moet je twee maatregelen nemen en je krijgt het ook niet geheel vergoed. Het staat natuurlijk dat een enorme groep is mensen in sociale huurwoningen. Waarbij je gewoon met normering, waar je gewoon moet zeggen tegen corporaties, jullie moeten gaan investeren in die verduurzaming. En ook in particuliere huisjes, huisbazen, om te zorgen dat het gewoon. Weet je, hier in Amsterdam, dat er nog zoveel huizen zijn met enkel glas, is toch waanzin. Dat is toch gewoon helemaal niet meer van deze tijd. Dus het vraagt gewoon ook een overheid die heel duidelijke eisen stelt en regels stelt en het ook aanjaagt, maar juist ook op een netvlies houdt van hoe zorg je dat gewoon voor mensen met een kleine beurs dit te doen is en betaalbaar is. Maar dit is wel het moment, want nu met die hele hoge energieprijzen moeten we juist heel veel gaan investeren in verduurzaming. Dat, ja, en mensen daarmee helpen.
En echt aan de rechterflank heb je Wiebren van Haga en Forum voor Democratie. En die zeggen, hou die pomp even uit gas. Toch nog meer gas uit Groningen. Hè?
Ja, kan makkelijk.
Die vinden natuurlijk de linkse partijen, hè, onder andere GroenLinks, Partij voor de Dieren, de klimaatagenda nu extra doordrammen, zoals zij dat dan noemen. Hè? Niet mijn woorden. Vanwege deze energiecrisis. Maar voor een overgangsperiode, is het bespreekbaar om Groningen nog even open te houden?
Nou, volgens mij is het staatstoezicht op de mijnen echt heel helder geweest over dat het gewoon bijzonder, bijzonder risicovol is. En echt een heel duidelijk advies om het niet te doen. En ik denk dat het...
Dus dat kan echt niet meer, hè? Dan, want de minister zei, we doen het alleen als het veilig is. En staatstoezicht zei, het is niet veilig. Dus dan kan het niet.
Nee.
Eigenlijk hebben we dan al een uitslag. We hebben het nog regelmatig over Groningen, maar dat is dan niet meer relevant.
Vorige week heb ik staatssecretaris Velbrief toch nog gevraagd, hoe zit het nou met Groningen? En dan herhaalt hij alleen als laatste redmiddel. Dat betekent dat er nog steeds een deur open staat. En nu even een persoonlijke noot. Ik zou mijn hand niet in het vuur daarvoor durven te steken, hoor, dat Groningen daadwerkelijk zometeen in 2024 of 2025 dicht is. Ik zou dat echt... Ik durf die weddenschap niet aan te gaan.
Suzanne Kreuger, iets meer vertrouwen in de politiek?
Nou, volgens mij heeft Velbrief het heel helder gezegd. En is ook alle stappen die nu gezet worden, is gewoon richting het sluiten. En heeft ook het staatstoezicht op de mijnen daar iets heel duidelijks over gezegd. En hebben we al veel te lang belofte aan de Groningers gezonden.
We komen aan het einde voor vandaag. Suzanne Kreuger, heel hartelijk dank. We gingen even 10 minuten over gas praten, maar het is veel langer geworden. Dat is een goed teken. Dat betekent dat we het interessant vonden.
Dankjewel.
En als die willen reageren, die kunnen mailen naar nieuwsroom@bnr.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.